84, vers 1 en 7.
Thank you. broeders, in ons onderwerp, de zekerheid des geloofs, hebben wij ook een tweedeling aangebracht en we willen vanmiddag stilstaan bij een schriftuurlijk dogmatische onderbouw van het onderwerp en er morgen een schriftuurlijk praktische toespitsing aan te geven. Wanneer wij met elkaar willen nadenken over de zekerheid des geloofs, dienen we te bedenken dat niet de zekerheid, maar het geloof de centrale plaats inneemt. Het is ons met andere woorden niet te doen om zekerheid buiten het geloof om. Ook niet om een zekerheid die aan het geloof wordt toegevoegd, maar om geloofszekerheid. Een zekerheid die dus beslist niet los verkrijgbaar is. Vragen we ons af wat we op grond van de Heilige Schrift onder het geloof moeten verstaan, dan weet u allemaal dat we het woord geloof in hoofdzaak op twee manieren kunnen vullen. Hetgeen wat men gelooft, het fides quae creditor, en het feit dat men gelooft, het fides qua creditor. Het eerste is dan de inhoud van het gepredikte evangelie van Jezus Christus, ook wel genoemd de gezonde leer, of gezond zijn in het geloof. De verborgenheid des geloofs. De woorden des geloofs. Het tweede, het feit dus dat men gelooft, niet te scheiden, maar wel te onderscheiden van het eerste, heet ook geloof. Maar dan in de specifieke betekenis van het geloven. De geloofsdaad. We gebruiken in het vervolg van ons onderwerp het woord geloof in deze actieve dynamische betekenis, in hoofdzaak althans. En hierbij gaat het over de vraag, zoals Calvijn dit trefzeker formuleert, wat is het geloof? Dat de kinderen Gods van de ongelovigen onderscheidt, dit is het geloof, waardoor wij God als Vader aanroepen, waardoor wij overgaan van de dood in het leven, en waardoor Christus de eeuwige zaligheid en het leven in ons woont. Het geloof, waardoor men gelooft, is van het geloof wat men gelooft niet te scheiden. Want mensen worden door de prediking van het woord des geloofs tot het geloof gebracht. Zo voltrekt zich die wondere samenwerking van Gods woord en Gods geest, omdat God niet alleen het evangelie laat prediken, opdat mensen daarop positief reageren zullen, door te geloven in Christus Jezus de Kyrios. Maar hij zorgt er bovendien voor dat deze prediking doordringt in het hart, om daar het geloof te doen ontstaan. Dit brengt ons bij de goddelijke oorsprong van het geloof, het eeuwige, vaste woord van God, gekend en verstaan door de Heilige Geest. Van waar komt zulk een geloof dat de gerechtigheid van Christus als de zijne omhelst? Van de Heilige Geest, die het in mijn hart werkt door de verkondiging van het evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten. Wel nu, wat van goddelijke oorsprong is, broeders, is van eeuwigheidswaarde. En omdat God de eeuwige en waarachtige is, kan wat van hem komt nimmer onzeker zijn. Wat het geloof betreft, wordt ons een enig en eeuwig houvast geboden in het woord uit Efeze 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave. De Heere onze God kan toch niet met de andere hand terugnemen wat hij met de ene hand geeft. Zo is hij niet. Het geloof is het middel om aan het heil deel te krijgen. Dat geloof is geen prestatie van de mens. Het is een gave Gods. En zegt Calvijn in zijn commentaar op Efeze 2 vers 8. Nu, het geloof brengt de mens ledig tot God, opdat hij hem met Christus goederen zou vervullen. Zo werpt zich, om het met Kolbrugge te zeggen, broeders, het arme moordenaarsgeloof van Gods begenadigde kinderen met een snik maar voor eeuwig verzoend aan Gods vaderhart. Willen we nu het begrip zekerheid des geloofs wat scherper in het vizier krijgen, dan kunnen we niet omheen de vraag te stellen naar de aard of het wezen van het geloof. In Hebreeën 11 vers 1 wordt het geloof genoemd de vaste grond der dingen die men hoopt en het bewijs van zaken die men niet ziet. Het Griekse woord hypostasis betekent grondslag of wat een grondslag heeft. In elk geval vaststaande dingen die God beloofd heeft, waar het geloof uit leeft en waar de hoop op gericht is. Wat zijn dan die dingen die God beloofd heeft? Wat zijn dan die zaken waarvan het geloof het onaantastbaar bewijs is? De vergeving der zonden, de heiliging van het leven, de vernieuwing aller dingen, kortom, al de beloften Gods die in Christus Jezus ja en in hem amen zijn. Calvijn merkt op dat hier nog maar een gedeeltelijke beschrijving van het geloof meegegeven is. Meer de objectieve grond waar het geloof op bouwt. Kanttekening op de Statenvertaling zegt dan: de dingen die van God in Christus beloofd zijn. En nu het woord zekerheid. Het Nieuwe Testament kent naast hypostasis, grondslag of wat grondslag heeft, het woord pleroforia. Steeds vertaald met verzekerdheid. Ik noem u een paar schriftplaatsen. In Colossenzen 2 vers 2 waar Paulus spreekt over de rijkdom van de volle verzekerdheid des verstands. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 5, waar de kracht van, de evangelieprediking zich betoond heeft in vele verzekerdheden. In Hebreeën 6 vers 11 lezen we over de volle verzekerdheid der hoop. En tenslotte Hebreeën 10 vers 22, waar de gemeente wordt opgewekt om tot God te naderen met een waarachtig hart in de volle verzekerdheid des geloofs. Wie deze schriftgegevens in ogenschouw neemt, zal moeten toestemmen dat zekerheid, of zoals er steeds staat, volle verzekerdheid, niet gereserveerd moet worden alleen voor het laatste moment, voor het ogenblik waarop een gelovige sterven gaat. En alleen maar functioneert in een rouwadvertentie van iemand die met blijdschap des geloofs is heengegaan. Daar niet alleen, maar het is een eigenschap van het geloof zelf. En dat is, dacht ik, een voluit bijbels gegeven. Calvijn onderstreept dit ook in zijn commentaren op de genoemde teksten zeer expliciet. Op Colossenzen 2 zegt hij, met het woord zekerheid onderscheidt de apostel het geloof van waan, opinie of mening. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 5, de Thessalonicenzen zijn zeker van het feit dat God ze lief heeft. Of ze op dat moment aan het sterven toe waren, weet ik niet. Maar ze stonden ermee in het leven. Bij Hebreeën 6 vers 11 tekent Calvijn aan, want gelijk de waarheid Gods vast en onveranderlijk is, zo moet het geloof, het welk daarop gegrond is, waarachtig en zeker zijn en zonder enige twijfel. En bij Hebreeën 10 vers 22 zegt hij, in dit woord zekerheid toont hij welke de aard des geloofs is. En dan zijn we bij de kern. Welke de aard des geloofs is. Om nu verder te gaan, broeders, op deze schriftuurlijke basis fundeert Calvijn zijn definitie van de aard of het wezen van het geloof. En om een helder zicht te krijgen op het reformatorisch begrip zekerheid des geloofs, laat ik hem nog eens aan het woord in een drietal citaat. Het eerste uit Matthäus 21 vers 22 en de andere twee uit zijn institutieboek 3. Ten eerste, de kracht en de aard van het geloof is zekerheid. Zich verlatende op de goedheid Gods, die geen onzekerheid toelaat. Je zou bijna zeggen, daar is toch God te goed voor. Nou zeg het maar helemaal. Ten tweede, het geloof is een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons, welke gegrond is op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus, door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld. Ten derde, en om aan te tonen dat niet de grootte, maar wel de echtheid van het geloof bepalend is voor de zekerheid, en juist met het oog op het wezen des geloofs, hangt hij de ruif zo laag dat hij in dit verband stelt, zodra ook de minste druppel des geloofs in onze harten is ingedruppeld, beginnen wij het vriendelijke en liefelijke en ons goedgunstige gelaat Gods reeds te aanschouwen, weliswaar uit de verte en op een afstand, maar toch met een zo vaste blik, dat wij weten dat wij het allerminst ons slechts inbeelden. Vooral de laatste omschrijving, broeders, is pastoraal diep en liefdevol. Het wezen van een mens wordt toch immers niet bepaald door geslacht, leeftijd of ras, maar door het feit dat hij mens is, schepsel Gods. En het wezen van het geloof wordt niet bepaald door de grootte of door de zwakheid of door de aanvechtingen die het geloof ondergaan moet, maar omdat het een gave God is. Een schepping Gods in het rijk der herschepping. Een smalle streep zonlicht dat kier door de naden van een gesloten venster is net zo goed zonlicht als haar volle stralenbundels. En in de pastorale praktijk dienen we rekening te houden met het feit dat wij geen volkomen geloof hebben en dat wij dagelijks met de zwakheid van ons geloof te strijden hebben en dat wij ook begeren tegen dat ongeloof te strijden en dat nochtans niet twijfelen dat God eeuwig onze genadige Vader wil zijn. Van zulke stumpers die ook wat het geloof betreft nog geen veer voor hun mond kunnen wegblazen. Dat God nochtans onze eeuwige genadige Vader wil zijn. Want omdat nochtans scharniert het hele leven des geloofs. Het zal de gemeente ten goede komen, ik geef die raad naar u en naar mezelf, wanneer haar dienaren voortdurend bij de schrift en bij het schriftuurlijke avondmaalsformulier in de leer blijven. Dat moet u maar niet verlaten. En dan, broeders, het is de nooit genoeg te waarderen zegen van de reformatie geweest, dat met een klaarheid als van de middagzon de zekerheid des geloofs verkondigd is tegenover de Rooms-Katholieke scholastieke geloofsleer, die zich juist door onzekerheid kenmerkt. Van het Roomse geloofsbegrip zegt Calvijn dat het verward, leeg en koud is. Voor hem bestaat het ware geloof in kennis. Geloof is zekerheid, omdat het een vaste en zekere kennis is van Gods welwillendheid jegens ons. Als je hem dat hoort zeggen, dan ben je meteen genezen van de gedachte, als zou hij bedoelen een dorre, intellectuele, verstandelijke kennis van de geopenbaarde waarheid Gods. Geloof is geen product van menselijk doordenken. Zij is gave Gods. En daarom van een geheel eigen aard, afgegrensd tegen elke vorm van rationalisme. Het is een kennis die tegelijk alle verstand te boven gaat. De kennis des geloofs, zegt hij, dat is heel iets anders dan de kennis des verstands. Alhoewel het geloof ook weet heeft van een verlicht verstand, maar daar gaat het nou niet om. De kennis des geloofs, zegt hij in Institutie boek 3.2.14, is meer gelegen in zekerheid dan in begrijpen. Is dat een machtig woord, broeders? En nou laat ik u iets horen van hem wat ik tweemaal moet herhalen. Hij zegt ook, wanneer mensenverstand tot deze geloofskennis geraakt, begrijpt het niet wat het voelt. Maar terwijl het overtuigd is van wat het niet begrijpt, begrijpt het juist door de zekerheid der overtuiging meer dan wanneer het door zijn bevatting iets menselijks doorzag. Nog één keer dus. Ook wanneer mensenverstand tot deze geloofskennis geraakt, begrijpt het niet wat het voelt. Maar terwijl het overtuigd is van wat het niet begrijpt, begrijpt het juist door de zekerheid der overtuiging meer dan wanneer het door zijn bevatting iets menselijks doorzag. De geloofskennis zetelt in het hart. En daarom is de gelovige er ook existentieel bij betrokken. En Gods genade leidt tot deze kennis. Met het woord existentieel bedoelen wij dat tot het geloof ook behoort gevoel, bewondering, begrip, overtuiging, zekerheid, een verlicht verstand. Het gekende gaat evenwel het kennen te boven. En zo hebben we ook het begin van zondag 7 uit de Heidelberger Catechismus op te vatten, waar het geloof een stellig weten of kennis wordt genoemd. En deze kennis onderbrengen onder het historisch geloof en haar zo van het vaste vertrouwen te scheiden, is een ernstige aanslag op het schriftuurlijk reformatorisch geloofsbegrip. Historisch geloof is volgens Calvijn een oneigenlijk gebruik van het woord geloof. De kennis des geloofs heeft immers alles te maken met de verborgen omgang met God. Het Bijbels woord voor kennen, dat weet u allemaal. Denk maar aan het Hebreeuwse yada. Betekent ten diepste ook liefdesgemeenschap. Zoals een man en een vrouw elkaar in liefde kennen. Zo kent de gelovige zijn God. En met die kennis is het vertrouwen verbonden. In zijn welwillendheid en goedgunstigheid. Daarom is geloof God in zijn liefde en genade kennen. En daarom is geloven ook een relatie van vertrouwen hebben. De kennis is vast en zeker. Maar het vertrouwen is niet minder dan de kennis een vast vertrouwen. Alzo is geloof, kennis en vertrouwen. Soms ziet Calvijn dit vertrouwen als een vrucht van het geloof. Maar hij maakt er in elk geval geen systeem van. Hij houdt het veel dichter bij elkaar dan men wel eens voor waar wil aannemen. De zekerheid des geloofs is geloofskennis en geloofsvertrouwen beide. En Calvijn haalt die kennis niet weg uit het wezen van het geloof, en hij haalt het vertrouwen ook niet weg uit het wezen des geloofs. Het is een vertrouwen stellen in God en in Christus alleen. God in Christus is onze God. Doorlopend vestigt hij er de aandacht op dat het ware geloof is God als Vader aanroepen. In het ware geloof is het niet zo dat de beloften der barmhartigheid slechts buiten ons waar zijn. En van binnen niet. Maar door het geloof worden de beloften juist van binnen aanvaard en tot de onze gemaakt. En zo ziet Calvijn ook het vertrouwen besloten in het wezen des geloofs. Geloof zonder zekerheid, broeders, dat is voor Calvijn water en vuur. Kortom, het is geen waar geloof, omdat de aanneming tot kinderen daarin ontbreekt. Luister nog eens een keer naar hem. Waarlijk gelovig is hij die met een vaste overtuiging ervan overtuigd is dat God hem een genadig en goedgunstig vader is. En die van Gods goede tierenheid zichzelf alles belooft. En die op de belofte van Gods goedgunstigheid jegens hem vertrouwend een ontwijfelbare verwachting der zaligheid heeft. Dr. Graafland wijst er mijns inziens terecht op dat er bij Calvijn wel onderscheid is tussen geloofskennis en geloofsvertrouwen, maar dan onderscheid bij een diepere eenheid. En die diepere eenheid ligt hierin dat zowel de kennis als het vertrouwen beide betrokken is op het ene geloofsvoorwerp, namelijk Gods genade in Christus. Niet anders ligt het met de geloofsinstemming, mede bepalend voor het wezen des geloofs, als geloofszekerheid. De kennis des geloofs is tegelijk overtuiging van en instemming met de waarheid Gods. Maar dan wel met een hartelijk vertrouwen verbonden. Meer een zaak van het hart dan van de hersenen. In die eenheid van kennis, instemming en vertrouwen mag dan de gelovige zijn handtekening zetten. En hij mag het dan ook met een bevende hand doen. Hij mag het dan net doen als vroeger. Uw grootvader of uw overgrootvader die zijn eigen naam niet eens zetten kon, maar ze zetten toch een kruisje. Ze zetten er toch een kruisje. Ze zeggen er maar amen op. Op de beloften Gods. Zo worden die beloften Gods met zekerheid bekrachtigd en bezegeld door de geest. Zo is de instemming gelijk aan de gehoorzaamheid des geloofs. Broeders, drie fundamentele zaken met het oog op de geloofszekerheid wil ik nu aan de orde stellen. Eerst nog even ingaan op de oorsprong van de geloofszekerheid. Dan wijzen op het fundament van de geloofszekerheid. En tenslotte de continuïteit van de geloofszekerheid. De oorsprong. Waarom behoort nu de zekerheid tot het wezen des geloofs? Het ware geloof, onafhankelijk van maat en diepte, vindt zijn oorsprong in Gods woord. In Gods verkiezing, zegt u. Ja, achteraf. Maar het vindt primair zijn oorsprong in Gods woord. Draai alstublieft de zaak niet om. Ga niet van de verkiezing tot de zekerheid des geloofs, maar langs de weg van de zekerheid des geloofs tot het wondere geheim van Gods verkiezing, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld. Het is de Heilige Geest die Gods beloften aan het verstand openbaart. En zo alleen ontstaat vaste en zekere kennis. Je kunt, zegt Calvijn, de stralen van de zon niet scheiden van de zon zelf. Neem het woord weg en u houdt geen geloof meer over. Deze uitspraken van Calvijn moeten ons als dienaren van het woord des geloofs en als herders der kudde in het hart gegrift en in de ziel gebrand blijven. Onze lastbrief draagt als water en waarmerk, onbedriegelijk, en dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken, dat indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart zult geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig zijn. Zo is het geloof. Wordt geboren uit het onbedriegelijke woord van God, door de Heilige Geest, het profetisch woord, dat zeer vast is. En nou een vraag, broeders. Als dan dat woord dat kind baart, dat wij dan even geloof noemen, kan uit dit vaste en onbedriegelijke woord van God een misvormd kind voorkomen? Of een manklopend geloof geboren worden? Ja, de gelovige die hinkt wel. Dikwijls genoeg, maar daar heb ik het nou niet over. Het gaat nou over het kind dat we geloof noemen. Immers nee. Want we hebben in het woord een vast en betrouwbaar getuigenis in de hemel. En we hebben het in onze handen. En wij moeten het woord aannemen, zegt Calvijn, alsof God zelf uit de hemel tot ons verscheen. Christus in ons, we hebben het vanmiddag gehoord. Christus in ons. Het zaad der wedergeboorte, waardoor het geloof in het hart wordt gewerkt, kan toch geen gehandicapt geloofskind voortbrengen? Wie dat meent en sleert en stelt, stelt God en zijn onfeilbaar woord in gebreken. Het geloof is zeker, omdat het woord van God zeker is, waaruit het wordt geboren. Zoals we bij de geboorte van een gaaf gezond kind wel eens verwondering horen, als moeder zegt, en alles erop en eraan. Zo baart het gezonde evangelie door de geest gezonde kinderen. Het geloof met alles erop en eraan. Wel nu, die oorsprong van het geloof, broeders, is tevens het vaste fundament van de geloofszekerheid. Het woord van Gods beloften is subject van het geloof en tegelijk zijn object. De vaste en zekere kennis is immers gegrond in Gods beloften. Geloven, dat is amen zeggen op het woord, ja, je erop neer laten zinken, overtuigd van de hele waarheid van Gods woord. En dan raak je jezelf kwijt, nou wat dan nog. Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. De betrouwbaarheid van dit woord is gegarandeerd door het spreken Gods. Calvijn weet er zeer wel van dat het woord wet en evangelium, bedreiging en belofte. En het geloof alleen is zeker van die beide. Het is waar als God mij in zijn woord en door zijn wet veroordeelt. In de ruimste zin van het woord kun je zeggen, het geloof richt zich ook op de bedreigingen. Die worden ook door het geloof verstaan en geaccepteerd. Dat hele woord van God gaat leven. En als je het gelooft, dan beleid je. Ik erken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, u van is gans rechtvaardig. Want kijk, als God dat geloof werkt in je hart, weet je hoe het dan gaat. Dan gaat het net als bij die jongen. Die jongen die werd voortdurend door zijn moeder gewaarschuwd. Jongen, bekeer je toch, bekeer je toch. Ach, moeder, zei ze op een goede dag. Wat is nou toch bekeren? Je hebt het al maar over bekeren. Wat is nou toch bekeren? Zeg me dat nou eens. Jongen, zegt ze, dan gaat er een heel mens aan. Ik herken een schuld. Maar dan wordt er ook een mens behouden. Want het geloof is meer. Kennis van Gods welwillendheid jegens ons, dat is het ook. En dat is het vooral. Rusten op de belofte. Ik zal, zegt Calvijn uit het evangelie, horen dat ik om Christus wil met God verzoend ben. En dat mijn zonden door zijn heilig bloed zijn uitgewist. En op dat getuigenis neem ik het aan. Het geloof ontvangt wat ons uit Gods mond wordt voorgesteld. En dat met zulk een eerbied, dat wij daaraan gebonden worden en dat het alle twijfel bij ons uitsluit. Met enig ongeduld zal iemand vragen, ja maar als dan de zekerheid alleen in het woord van Gods belofte ligt en alleen de volle Christus het voorwerp van het ware geloof is, kan iemand dan zomaar de sprong in het geloof wagen? Ik antwoord, geloof is geen waagstuk. Geloof is nooit een sprong in het duister. Geloof is ook niet, ik zal wel zien waar ik beland. Ik grijp me weer terug op Calvijns definitie. Het geloof is vast en zekere kennis gegrond in de waarheid Gods en aan het verstand geopenbaard door de Heilige Geest. En ook aan het hart verzegeld. Door wie anders dan door diezelfde geest? Zodat ik met het mijne totaal buiten val en geen enkele inbreng heb. En niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, alleen om de verdiensten van Christus wil geschonken is. Het fundament des geloofs is Gods woord, met name Gods belofte. En de inhoud van die belofte is Christus. Hij wordt in het geloof gekend, broeders. Hij wordt door het geloof alleen omhelst. Het gaat in het geloof ten diepste om hem. Zeker, het geloof richt zich op God en zijn beloften. Maar toch niet buiten Christus om. Want het geloof heeft zijn ganse vastheid in Christus. Maar daarbij dient wel in acht genomen te worden dat die geest deze beloften verzegelt aan het hart. Het is zeker geen kijkgrijpgeloof. Pak mee en wegwezen. In zijn commentaar op 1 Johannes 1 vers 6 zegt Calvijn het zo. De zekerheid bestaat in het getuigenis van de Heilige Geest. Nou, wat me in dit alles zo sterk opvalt, is het trinitarische in de geloofszekerheid. Het gaat om de belofte des Vaders, om het geloof in Christus en om het getuigenis van de Heilige Geest. En dat hoort bij elkaar. Het moet ook bij elkaar blijven. Het moet ook in de prediking bij elkaar gehouden worden. Het trinitarische in de geloofszekerheid. En na het voorgaande valt er wat betreft de continuïteit van de geloofszekerheid dit alleen en ook met beslistheid te zeggen, omdat Gods belofte vast blijven, blijft het geloof ook vast. Want zekerheid des geloofs is in de eerste plaats niet de zekerheid van het genadewerk in ons. Calvijn wijst ons altijd weer terug op het woord. Daar ligt het vast. Zodat wij samenvattend kunnen zeggen, de zekerheid des geloofs, die wel een groeiende, maar niet minder een vaste zekerheid is, is te danken aan de blijvende zekerheid van Gods beloften. Zoals in een pastoraal gesprek onlangs iemand mij toevertrouwde. Dominee, wat moest ik met mijn geloof beginnen? Als het woord, als de belofte Gods niet zeker waren, dan hing toch mijn geloof in de lucht. Ja, broeder, maar ze zijn zeker. Indien u, broeders, het voorgaande nu scherp willen profileren, dan zult u nu hebben kunnen opmerken dat kennis, instemming en vertrouwen, hoe zij onderling ook op verschillende wijze aan het geloof gerelateerd zijn, tot het wezen des geloofs behoren. die de blijvende grondslag van het geloof is, en die we beide in het onbedriegelijk woord van God hebben, de zekerheid des geloofs ligt. Het een met het ander samenvoegend houdt ons inziens in dat vanuit oerreformatorisch standpunt en zijn stellingname in de godsopenbaring van het woord de grenzen tussen objectieve zekerheid en subjectieve zekerheid niet streng afgebakend kunnen worden. Omdat, wanneer er onder meer bij Calvijn de kennis van de godsopenbaring ter sprake komt, hij het nooit over uitwendige, een verstandelijke kennis zonder meer heeft, maar steeds over geloofskennis. Wat ik bedoel, dat heeft dokter Graafland bondig als volgt geformuleerd. Niet het voorwerp van het geloof, maar de verschillende gerichtheid daarop, heeft de onderscheiding van kennis en vertrouwen tot gevolg. De onderscheiding. De geloofskennis richt zich dan vooral op wat God in zijn woord geopenbaard heeft. En het geloofsvertrouwen is ook op dat woord gefundeerd, maar reflecteert in de onderwerpelijke zekerheid door de toepassing des geestes aan het hart. Om het in één zin te zeggen, de objectieve zekerheid wordt tot een persoonlijk ervaren en genieten van het heil. Ik weet in wie ik geloofd heb. En hier zijn we op het punt aangekomen om in verband met de zekerheid van het geloof nog eens extra aandacht te schenken aan de verzegeling met de Heilige Geest. Calvijn stelt het zo. Wanneer en zodra de Heilige Geest de belofte Gods in ons verzegelt, worden wij verzekerd van het kindschap Gods. Nu lezen we eerst tekst uit Efeze 1 vers 13. In welke namelijk Christus Jezus, gij ook zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. De twee participia aoristi, accusantes gehoord en pistuizantes geloofd hebben, worden in de Statenvertaling beide weergegeven met nadat. Beide keren zou het dus een tijdsorde aan kunnen geven. Eerst het horen van, daarna het geloven. En daarop volgt dan de verzegeling met de Heilige Geest. Het laatste moet dan wel een aparte, om niet te zeggen, een aparte verzekering zijn. Toch aan de kanttekeningen, die kant niet helemaal uit. De vertaling immers, nadat gij geloofd hebt, zeggen ze zelf, kan ook anders. Of aldus, zeggen de kanttekenaren, als gij gelooft. En dan wordt eraan toegevoegd, want deze verzegeling des geestes geschiet door het geloof en op het geloof. Verwezen wordt dan naar Galaten 3 vers 2, waar Paulus schrijft dat de gelaten de geest ontvangen hebben uit de prediking des geloofs. Prediking van het evangelie, geloof en verzegeling worden dus meer als een eenheid en als in elkaars verlengde liggend gezien, dan als een opeenvolging van gebeurtenissen. En in kanttekening 46 lezen we, de beloften van de vergeving der zonden, van onze aanneming tot kinderen en onze eeuwige erven worden ons gedaan door het evangelie. En worden ons door het geloof toegeëigend. De verzegeling des geestes die daarbij gevoegd wordt, is de wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons. Waarmee hij onze zielen begiftigt en daarop drukt als wij in Christus geloven. Om ons meer en meer te verzekeren van de uitvoering van zijn belofte. Dat geeft ons vrijmoedigheid. om God als onze Vader aan te roepen. Let op twee dingen. Het ruime reformatorische wedergeboortebegrip. Wedergeboorte of vernieuwing van Gods beeld in ons. En de uitdrukking als wij in Christus geloven. Ik kan dit niet anders zien dan zodra wij in Christus geloven. In dezelfde trant verklaart Calvijn. Ook hij houdt horen, geloven en verzegeling dicht bij elkaar. Hij vlecht geloof en verzegeling samen tot één en hetzelfde aanvaarden van Christus in de evangeliebelofte. De ware zekerheid die de gelovigen hebben van het woord Gods, komt uit de verzegeling des geestes, zegt hij, welke hun conscientieën al zo verzekert dat hij alle twijfel wegneemt. Daarom, gelijk de prediking het fundament des geloofs is, al zo maakt de Heilige Geest dat die prediking krachtig is. Daarom is het geen wonder dat Paulus zegt dat de Efeziërs niet alleen de waarheid des geloofs door het evangelie ontvangen hebben, maar dat ze daarin zijn bevestigd door het zegel des geestes. Het verwijt dat dokter J. de Boer in zijn De Verzegeling met de Heilige Geest Calvijn maakt, als zou zijn exegese van Efeze 1 vers 13 niet juist zijn, omdat hij de aoristie niet voldoende heeft laten meeklinken, is mijns inziens niet terecht. Calvijn heeft deze aoristie wel degelijk in het oog gehad bij zijn exegese. Anders zou hij nooit zeggen, maar het schijnt, hoort u, het schijnt dat de apostel hier de verzegeling des geestes stelt onder het geloof. Het welk zo het waarachtig is, zo gaat het geloof voor de verzegeling. Zo schijnt het. Maar wat denkt hij er nu zelf van? Zijn antwoord daarop is dat er in het geloof tweeërlei vrucht des geestes is. Het verlicht de harten. En daardoor komen wij tot kennis van de belofte Gods door het geloof. En het bevestigt het gemoed. En dan hamert hij weer op hetzelfde aanbeeld. Het begin des geloofs is kennis. En de volbrenging is een zeker en vast gevoelen dat geenerlei twijfel toelaat. Ten gevolge van het te sterk benadrukken van het woordje nadat, kan men soms de verzegeling met de Heilige Geest niet meer zien als zekerheid die door het geloof in Gods beloften bij het geloof hoort, maar als een extra verzekering aan het geloof wordt toegevoegd. En dan betrekt men het ontvangen van de Heilige Geest als persoon in het hart helemaal op de verzegeling en verbind daaraan een aparte heilsordelijke daad. Ik zou zeggen, laten we dat nog eens onderzoeken en meer luisteren naar wat Calvijn en de kanttekenaren daarop zeggen. Want ik denk, als we dat goed lezen wat zij bedoelen, dat er niet van een tijdsorde, maar wel van een rangorde sprake is. Daarmee wil ik niet ontkennen dat de kennis van de Heilige Geest als persoon niet noodzakelijk is. En dat niet gekend behoeft te worden dat hij door het woord van Christus woning voor de drie enige God maakt in het hart van zijn kinderen. Dat blijft recht overeind staan. Maar we kunnen echter dit alles niet uitsluitend vastkoppelen aan het woordje nadat. En dat geschiet denk ik wel eens te vaak. Vooral als daar ook nog bij vermeld wordt dat deze verzegeling slechts een enkel kind van God ten deel valt. En de meeste gelovigen daar geen weet van hebben, dan wordt op deze manier de zekerheid des geloofs van haar enig fundament ontdaan en danig aan het wankelen gebracht. Maar dat kan ook nog op een andere wijze gebeuren. Dr. Graafland toont in zijn dissertatie de zekerheid van het geloof onweerlegbaar duidelijk aan. De van Calvijns geloofsbegrip afbuigende theologie met betrekking tot de geloofszekerheid. deze theologie heeft, hoe kan het anders, de prediking direct na de reformatie en vooral in de nadere reformatie, onder invloed van het pietisme, sterk beïnvloed. En het is deze prediking die onmiskenbaar het stempel drukt op het geestelijk leven van de gemeente. Meer dan het zegel des geloofs. Het diepste en meest kenmerkende verschil, broeders, ligt daar waar men de zekerheid des geloofs is gaan verleggen van het geloof naar het gevoel. Van het woord naar de inwendig ondervonden genade. Dit bracht overigens achtenswaardige theologen, voor wie godsvrucht en godsvrezen wij diep respect hebben, het bracht hen ertoe de zekerheid des geloofs op te maken uit en afhankelijk te maken van de leer der kenmerken. Het geloof heeft niet meer Gods belofte woord in Jezus Christus tot voorwerp, maar de eigen genade staat. Zekerheid behoort niet langer tot het wezen des geloofs, maar is een aparte weldaad die aan de gelovige extra wordt geschonken. Niet eens aan ieder en elk gelovige, maar slechts aan weinigen. Het geloof zelf is geen zekerheid, maar de zekerheid wordt nu opgemaakt uit en ontleend aan de innerlijke geloofservaring bij wijze van sluitrede, de syllogismus mysticus. De kleingelovigen, die toch het meest met de twijfel te kampen hebben, worden ter hun geruststelling verwezen naar hun begeerte tot Christus en niet meer rechtuit naar de volle kennis van Christus geleid. Als het erop aankomt, zegt men, eist Christus niet meer dan dat we zijn heil begeren. Als je dat nou maar weet. Ja, nou, dan weet je eigenlijk genoeg. Afgaande op de praktijk stellen we hier de vraag, wil men dit nog niet steeds graag gepredikt hebben? Vooral tot zogenaamde troost van de heilzoekende en bekommerde gelovigen. En wat is het resultaat? Dat hij altijd bekommerd blijft. En nooit tot het heil komt. Tenminste, of hij moet doorbreken tot het eenvoudige geloof. Het tweede belangrijke kenmerk waar de zekerheid des geloofs uit afgeleid kan worden, is het uitwendige getuigenis der goede werken, de syllogismus practicus, die in zijn extreme vorm de verzekering stelt in de wedergeboorte en haar kenmerken, en waarbij men per conclusie zijn heiligmaking uit vaststelt en opmaakt. Ten slotte, concluderend kunnen wij nu het volgende vaststellen. De kennis behoort in de geschetste opvatting, opvattingen, niet tot het wezen des geloofs. Dan wordt kennis verstaan als historische kennis, hoogstens een voorstoeve van het waar zaligmakend geloof. Ook het vertrouwen is uit het wezen des geloofs geëlimineerd en is gerekend onder de vruchten des geloofs. De zekerheid des geloofs heeft plaats moeten maken voor zekerheid op grond van gevoel, ervaring en bevinding. Ze komt er als een extra bij en is het deel van slechts weinig gelovigen. Zij wordt zelfs als niet noodzakelijk geacht. En zelfs komt men zover dat mij de vraag wel eens gesteld is, dominee, kun je vergeving van zonde hebben zonder Christus te kennen? Nou, de schrift kan dat niet, hè? Want als er op aankomt, eist Christus niet het geloof waardoor, zo zegt men dan, als het erop aankomt, eist Christus niet het geloof waardoor wij de zekere belofte omhelzen, maar slechts dat wij het heil begeren. Uit vrees voor een schijnzekerheid, uit beduchtheid voor een schijngeloof, en met het oog op het pelagianisme of de semi-pelagianen, die het geloof als een daad van de menselijke vrije wil zien, heeft men een leer van geestelijke kenmerken sterk ontwikkeld. Maar daarbij niet voldoende rekening gehouden Met de mogelijkheid dat mensen dan het anker hunner hoop in de storm van de twijfel en aanvechting eerder uitwerpen in het ruim van het schip en zo schipbreuk leiden, dan dat ze het buiten het schip laten zinken in de vaste bodem van Gods belofte, zoals gisteren een eenvoudige boer op de Veluwe tegen me zei, het heeft niks te betekenen, dominee, alleen maar overgave. Gevaar dat onzekerheid tot zekerheid wordt verheven en twijfel tot norm is levensgroot en in de praktijk van het geloofsleven van de gemeente sterk aanwezig. De zekerheid des geloofs wordt dan helemaal afhankelijk gemaakt van de zekerheid der persoonlijke verkiezing. En het allerlaatste woord voor deze middag, broeders, is dit. De remedie tegen al deze kwalen is de onverkorte Bijbelse prediking des geloofs, waarin, om met Calvijn te spreken, de vrije genade Gods in Christus ons wordt voorgesteld, zonder de verdiensten der werken. Wat een bevrijding! Ik stel nu voor dat wij, eer we aan de maaltijd gaan, samen met elkaar zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord en daarna hoop ik u voor te gaan in gebed. Heere onze God, gij hebt uw goede hand over ons opengedaan. De discipelen kwamen eens bij u, Heere Jezus. En ze vroegen, Heere, vermeerder ons het geloof. Ze dachten dat ze een beetje hadden, een beetje geloof. Zoals wij ook zo vaak denken, een beetje van het een en een beetje van het ander. En als ze er nou iets bij kregen, dan zouden ze vanzelf groeien. Maar ze hadden er geen erg in dat ze dan wellicht naast hun schoenen zouden terechtkomen. En niet meer geleid in de gangen van uw woord. Toen kwam dat scherpe, dat liefelijk ontdekkende woord van u. Indien gij een geloof had als een mosterdzaad. Zo klein, zo uiterst klein. Dan zoudt ge tot deze berg zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant. En als aan het einde van deze middag gekomen zijn, bidden wij u, of u al hetgeen van ons was genadig verzoenen wilt, en of u een kruimel van dat geloof door uw woord en geest, door al de goede woorden die ook op deze dag tot ons gekomen zijn, in ons hart wilt werken en het wilt versterken, opdat wij in God, in u alleen en in uw woord ons beroemen mogen. Heere, u vult altijd lege bedelaarshanden. Zodra er nog iets in zit, dan haalt u het eruit weg. En dan denken we dat we sterven moeten. En we moeten ook sterven, maar niet alleen. Want dan mag het geloof zien op Christus, die voor ons gestorven en opgewekt is. Dan mogen we leven uit de dwaasheid van het kruis. En uit die de wijsheid Gods is. Dan mogen we Christus in ons weten, die in ons werkt en door ons spreekt. Dan mogen wij het geloof beoefenen. Wilt u ons dat schenken, ook in de gesprekken? Onder en na de maaltijd, ter voorbereiding op de avondsamenkomst, een zegen, eten en drinken, als de gaven van uw hand. Hoor ons, in de naam van onze Heer Jezus Christus, de overste leidsman. En voleinder des geloofs. Amen.